Zijn we begonnen?
Ik probeer een muziekje te doen, man.
Gaat wel lekker dus, hè?
Ja. Nee, waarschijnlijk gaat hij zo midden in een zin gaat hij straks aan. Ja, ik zag dat Riverside, waarmee we dit opnemen, die zat al... ik volg de maker van Riverside op Twitter. Yo. Ik volg dus de maker Nadav. Misschien ken je hem wel. Hij komt ook uit Israël.
Welke straat?
Tel Avivstraat 3. Maar Hummus Laan. Nou ja.
Laan op Hummus 3.
Maar goed, die repost de hele tijd zijn Riverside Twitter-account. En die waren dus de hele tijd... Volgende week gaan we iets vets relanceren. En een filmpje van die Alexis O'Hannon, die gast van... Is die van Reddit? Volgens mij heeft hij Reddit bedacht. Of de CEO of ex-CEO. En dan posten ze een filmpje van zijn reactie op de aankondiging. Waarvan ze nog niet zeggen wat dan de aankondiging is. Dan denk ik, gozer, nobody cares. Irritant is dat, hè?
Ja, dat nobody is echt super irritant.
En wat hebben ze nu gelanceerd? Clips. Dus, je kunt in Riverside een stukje video knippen. En dan kun je daar een clipje van maken en dat... posten. Dat is wat ze hebben gedaan.
God, echt fucking baanbrekend.
Echt. Gozer.
Nou, weet je wat het dus wel toevallig is? Wij zijn nu met de gym en daar moet je uiteindelijk ook nog steeds iets meer een rol bij gaan spelen, want ik denk dat jij ons daar veel meer bij kan helpen dan wie dan ook. Althans, dan heel veel andere mensen. Hmm. Maar we zijn nu dus bezig met een marketingbedrijf. Ik wil het bedrijfje zeggen, maar dat mag dus niet meer, hè. Marketingbedrijf. En zij proberen ons een beetje te helpen. Ze geven ook de trainers tips van oké, hoe kan je jezelf nou goed in de markt zetten. Maar goed, dan krijg je dus tips waarvan je denkt, ja, zo wil ik niet zijn. Dit soort posts wil ik niet maken. En dan komt weer de discussie, oké, maar wil je dingen doen die je leuk vindt of wil je dingen doen die werken?
Ja.
Nou ja, het liefst een combinatie van. En dit is dus ook weer wat jij dus nu net benoemt. Een aankondiging van een aankondiging van een aankondiging dat er binnenkort iets tofs gaat gebeuren. Ja, dat zie je zoveel voorbij komen. En dan denk
stay
je
tuned.
Dus ook, ja, stay tuned. Doen mensen dit omdat mensen dit gewoon doen? En dan kopiëren ze dat gedrag? Of krijgen heel veel mensen daar echt genoeg leuke reacties op? Zou dat gewoon zo kunnen zijn? Zou het gewoon kunnen dat als ik op Instagram iets post straks met jongens, jullie hebben lang niets van mij gehoord, maar binnenkort... ga ik iets zo vets aankondigen. Nou, dan kunnen jullie de komende 4 nachten echt van wakker gaan liggen, hoor. Zo tof worden, dat mensen dat dan tof vinden.
Ja, dat kan zou me best... niet voorstellen. Het is toch alleen met Apple of Tesla of zo? Of Poetin.
Ja. Ja, één van die drie inderdaad. Als je niet één van die drie bent, dan sla je de plank mee.
Maar weet je dan ook wat er aankomt, zeg maar. Als Apple zegt, weet ik veel, Apple teased een datum of zo. Dan denk je, oké, dan komen er nieuwe laptops en iPhones en weet ik veel wat.
Dan komt er weer een iPhone die is net iets groter, net iets platter en net iets meer glas zit erin.
Ja, precies. En dan de rest, ja, ik weet niet, het boeit allemaal niet zo veel.
Ja, ik weet het niet, man. Dus. Maar weet je, daar zijn wij heel goed in, hè. En dat is ook gewoon heel leuk, gewoon dingen bekritiseren en denken, ja, dit slaat helemaal nergens op, maar... Waarom doen zoveel mensen dan? Maar hoe, ja, ook dat. Een beter alternatief. En waarom doen zoveel mensen het op deze manier? Als het toch echt totaal niet werkt. In crypto doen heel veel bedrijven het ook echt constant. Jongens, stay tuned. Over 4 dagen komen wij met een aankondiging. Nou, daar zakt je broek vanaf.
Ja. Ja, het is een kwestie van perspectief, denk ik. Als je de hele dag door echt ergens mee bezig bent.
Lekker teetje.
Dan ga je misschien denken dat de hele wereld in jouw wereld leeft. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee, alleen wij leven in elkaars wereld. Ik mag het eindelijk zeggen.
Ja.
Ja, dat is wel... Wat zei je nou laatst? Dat vond ik wel mooi. Kosmische relevantie. Vind ik een mooie term.
Ja, ik had het van... wie zei dat? Ik had jouw stuk naar een aantal mensen doorgestuurd. Oh ja, Ted zei het. Die gebruikte deze term. De kosmische relevantie van het individu. Ja, dat is wel een mooie
term. Ja, dat vind ik een mooie term.
Maar het is ook direct een mooi bruggetje, want ik vond het vet dat je weer had geblogd. En toen ging ik denken, want ik volg niet zoveel blogs. Maar iedere keer als ik een blog van iemand lees, dan denk ik, ja man, dit is echt een leuke vorm van ja, van communicatie of van uitingen of zo. Een blog is hier denk ik op dit moment iets langer over na dan over andere dingen. En dit is wat ik er op dit moment van vind. En dan eventueel, wat vinden jullie ervan als er comments aanstaan? Maar dat hoeft niet per se. Ik vind dat echt, cool. Het is het getuigt van een soort van, hoe zeg je dat? Ja, dat iemand even zijn best heeft gedaan op iets, om iets uiteen te zetten. Of ergens langer over na heeft gedacht of zo. Het is sowieso veel beter dan even een tweetje met iets wat per definitie gewoon heel kort is. Ja, ik vond het wel vet, man. Ik dacht, hoe kunnen we promoten dat mensen meer gaan bloggen? Het is zowel voor de blogger als voor de lezer in veel gevallen vet.
Ja, ik weet nog dat toen ik actief blogde, dat ik weet niet meer waar ik dat las. Misschien was dat op social media, maar er was een blogger die had een artikel geschreven. En die kreeg via social media of in de reacties inderdaad een heel kort en bot antwoord waar je eigenlijk niets mee kunt. Echt iets van, wat een kutstuk, weet je wel, zoiets. En volgens mij gaf hij als antwoord daarop heel serieus aan van, ja, ik vind het altijd wel tof als mensen reageren, ook als dat negatief is. Maar ik zou dan op prijs stellen dat je in ongeveer dezelfde format reageert op mijn blog. Dus heb jij misschien een blog waar jij dan jouw mening over kunt, waarop jij jouw mening kunt geven. En dan kan ik daar weer op reageren. Want daar ontstaat een iets betere discussie uit dan als jij reageert van, this shit makes no sense.
Ja.
En dat vind ik ook inderdaad wel wat jij net zei. Dat vind ik ook. Het is echt gewoon, oké, ik wil je meer over kwijt dan dat ik op social media kan, of dan dat op social media gepast is. Ik wil het niet per se, als ik in bed lig, als betoog tegen mijn vriendin vertellen. En dan ga je dus bloggen. Maar ik ben op een gegeven moment wel met bloggen gestopt, omdat ik dus wel constant bezig was met, oké, wat zijn alle reacties hierop? Hoe valt het? Ja. En als je daar verdrink je op een gegeven moment gewoon in. En dat doe ik nu dus gewoon niet meer. Ik heb ook weer reacties op stories, heb ik gewoon weer lekker uitgezet. Ik vind het helemaal prima.
Oh, nice. Ja, dat is wel goed.
En maar ik ben me er wel van bewust dat je dan een echo chamber creëert, maar ja.
Ja, dat stories reacties uitzetten is natuurlijk ook wel nice. Maar ja, aan de andere kant, heel vaak is het natuurlijk ook wel leuk. Dat is natuurlijk een terugkerend onderwerp. Maar over dat bloggen, ja, veel blogs zijn natuurlijk formatjes geworden. Dus dan is het gewoon heel, heel erg te verwachten wat je kunt lezen. Je hebt natuurlijk, weet ik veel, mama-blogs, recepten-blogs, dat soort dingen. En ik dacht er deze week nog een keer over na. We hadden het erover dat ik in mijn nieuwe huis heb ik een bad. Toen dacht ik, hoe zat het ook alweer met die Epsom salts, waar Tim Ferriss zo'n fan van is en die je ook in die float tanks hebt. En dan ik dacht, oh, er is vast wel iemand die het heeft uitgezocht. En later stuurde hij het mij ook. Het is echt super moeilijk te vinden, man. Het is gewoon, als je gaat zoeken naar of zoiets werkt en hoe het dan werkt, of zeg maar, een soort van, zijn er mythes omheen over in een bad met dat zout liggen? Ja, je vindt alleen maar mama-blogs die zeggen, je kunt er slaap mee inhalen en detoxen en weet ik veel wat. En je krijgt Google Shopping Results en waar je het kan kopen. Nou, in die webshop staat dat toch alleen maar hoe fantastisch dat zout is. Ja, dat
nee,
is
ik, vind die, ik vind de Pain Science, inderdaad. Painscience.com is echt, vind ik, een hele chille site. Gebruik ik echt al, denk ik, een jaar of zes of zo.
Ik ken hem niet, man.
Ook als het gaat om massages en allemaal van dat soort dingen. Dat je denkt, ja, werkt dit nou? En hoe werkt dit dan? En waarom wel en waarom niet? En dat is wel een hele, hele fijne website. Heel science-based.
Ja, want ik zat op examin.com te kijken. Want die kun je nog wel eens raadplegen als je denkt van, joh, hoe zit het ook weer met vitamine D of vitamine C, weet ik, alle vitamines of supplementen en zo. Dat is al jaren zo'n site die best wel, het is niet de mooiste site, maar die legt het in ieder geval goed uit. Maar,
ja.
En zo kwam ik dus ook op een blog van iemand die, ik had het op mijn werk over thee en temperaturen en zo. Toen dacht ik van, ik doe altijd theewater, gewoon water koken tot 100 graden en dan laat ik het afkoelen tot 80. En ik weet niet eigenlijk waarom ik dat deed. Er zat iets in mijn hoofd, dat soort van zuurstof in water moet eruit of zo. En dat is beter voor de smaak. En toen dacht ik, ja, dit slaat eigenlijk nergens op dat ik dat nooit eens een keer uitzocht. En dan kom je dus ook op iemand die dan thee interessant vindt en die dat dan een stuk over schrijft. En dan helemaal zo'n soort van precies wat ik net zei. Dit vind ik nu super interessant en ik heb het uitgezocht. En volgens mij zit het zo, zonder dat hij direct weer thee wil verkopen of water wil verkopen of een theepot of zo. En de conclusie was van ja, er is geen onderzoek dat heeft aangetoond dat de smaak verschilt als je eerst naar 100 graden kookt en dan naar 80. Of dat je het gewoon verhit tot 80 graden en dan je thee doet. Toen dacht ik, nice. Dit is dus, weer een bewijs.
Dan doe je het nu anders?
Ja, nu doe ik het anders, ja. Dus net heb ik dat tegengezet. En inderdaad, deze anekdote, ja, dat klopt.
Ik doe het ook. Ik doe ook gewoon de thermostaat in de thermometer, in de waterkoker. En dan op 70, 75 zet ik hem uit. En dan gaat hij nog een paar graden omhoog.
Ja, precies. En dan loopt hij nog een beetje achter. Ja, dat ga ik doen. Scheelt weer tijd, energie.
Ja.
Dus de conclusie is, als mensen dit luisteren of kijken, dan reageer even naar, of stuur ons je favoriete blogs. Ik vind dat daar meer aandacht voor moet zijn. Gewoon, het zijn openbare dagboeken, zoals het is bedoeld. Het is nog steeds super relevant.
We hebben het de laatst best wel veel over gehad via de app, via WhatsApp. Maar ja, een van mijn grootste stressoren in het leven is gewoon stilstaan bij alle dingen waar ik graag aan toe wil komen en daar niet aan toe komen. Dat is echt zo irritant. En elke keer als ik dus weer iets oppak, is dat dus voor mij weer een soort spiegel die wordt voorgehouden. Dat ik denk, ja, maar dit heb ik echt heel lang niet gedaan en nu ga ik het een keertje doen en dan ga ik het weer veel te weinig doen. Dus dan ben ik bij voorbaat al geïrriteerd over hoe ik zelf ben. En ja, bloggen en schrijven wil ik ook gewoon. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Zeker nog, ik moet altijd van, tenminste moet, Do vraagt mij altijd om communicatie naar de leden toe te schrijven. En hij denkt dat ik dat heel irritant vind. Maar ik vind dat eigenlijk best wel leuk, omdat het is een van de weinige momenten dat ik nog gewoon iets kan schrijven. Nou is het maar een mail van twee alinea's. Mm-hmm. Maar ja, het is lastig, man. Je hebt gewoon, we hebben het over gehad. Als je gewoon heel veel interesses hebt en heel nieuwsgierig bent naar van alles en nog wat, dan is er echt gewoon te weinig tijd. Zeker als je dat combineert met het feit dat als je iets doet, het ook nog eens goed wil doen. Niet perfect, niet uitzonderlijk goed, maar wel gewoon beter dan fucking slecht. Ja, dat kost gewoon echt wel heel veel tijd.
Ja, klopt. Ik weet ook niet zo, want ik heb dit jaar ook, was het weer een jaar met de minste blogpost ooit, denk ik. Zo ongeveer. Maar wel weer een paar langere dingen gemaakt. Die dan ook wel weer veel beter en vaker worden bekeken. Dus dat is ook wel weer mooi. Maar ja,
zo klopt. Hoe komt dat dan? Omdat de stukken beter worden? Of omdat je, juist omdat je lang niet van jezelf laat horen, dat mensen dan denken, oh, ik ga weer eens iets lezen?
Ja, en misschien, ik heb natuurlijk in het begin van dit jaar zo'n stuk over autisme geschreven. Dat wordt nog steeds supergoed gelezen. En dat is toen ook, dat werd toen superveel gedeeld. En dat komt, en ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar dat nu nog steeds, dat mensen dat dan opeens tegenkomen en dat dan zelf weer op Facebook gaan zetten of zo. Heel herkenbaar. En dan,
organische groei.
Ja, precies. Groei die is verdiend. En niet is gekocht.
Ja, dat vind ik dus ook heel irritant met blogs. Ja. En dat heb jij ook nooit gedaan. Maar dat je dan blogs gaat schrijven helemaal met search engine optimization als uitgangspunt. En dat je dan posts leest dat je denkt, dit leest zo onprettig.
Ja, ik nu op mijn werk heb ik wel veel contact met SEO'ers. En het is natuurlijk niet zo simplistisch als we denken. Dat je gewoon een formatje van Google moet volgen met in elke subtitel weer de juiste keywords en zo. Maar dat is wel hoe het internet eruit komt te zien, zeg maar. Het is gewoon een saaie. Dat internet is natuurlijk een supergrote echo chamber. En we hebben het er wel eens over gehad dat bijvoorbeeld het onderwerp planten, dat luchtzuiver, dan heeft dan iemand ooit iets bedacht dat planten luchtzuiveren en dat het goed is voor je en zo. Ja, dan wordt dat een populair keyword en dan gaan alle bedrijven die planten verkopen denken, nou, we moeten daar iets mee, we gaan daar blogs over schrijven en iedereen gaat elkaar napraten. Ja, en dan is er dus een situatie dat het echt alleen maar bullshit is. En dat is met fitness natuurlijk net zo. En vliegtuigen en crypto en alle onderwerpen. Dat is best wel kut. Dus je doet je keyword analyse van Google en dan kijk je, oh, dit zijn de populairste onderwerp op het gebied van, weet ik veel, gezichtsverzorging. Maar dat wil nog niet zeggen dat het bijdraagt aan de mensen, hun leven. Waarschijnlijk is gewoon alles over gezichtsverzorging is fucking bullshit. Ja, en dan, maar ja, er zijn superveel blogs waardoor mensen gaan denken, oh, het is dus ook superbelangrijk, ik lees dit overal, dus dan moet ik dit maar gaan kopen, of dan moet ik hier iets over vinden, of dan moet ik tegen mijn vriendinnen zeggen, ik heb ergens gelezen dat puntje, puntje, puntje. Ja, daar wordt de wereld niet beter van.
Maar is het met SEO voor jouw gevoel ook niet een beetje zo dat je, net als bijvoorbeeld met vitamines en mineralen, dat oké, okay, nou ja, vitamine C, dat schijnt goed voor je te zijn, of noem een ander willekeurige vitamine. Dat is goed voor je, dus nu moet dat per se overal in zitten. Van je mascara tot aan je drinkwater, overal moet dan vitamine C in zitten, want meer is altijd beter. En dat zie je nu dus ook een beetje met SEO, dat mensen denken dan, wat jij net ook zegt, van ja, oké, je moet dan in elke subtitel van elke pagina, moet je de juiste keywords verwerken. En dat het overmatig wordt toegepast. Zo erg dat het organische wordt er gewoon uitgehaald.
Ja, ik denk ja en nee, want een goed stuk die helemaal niet nadenkt, dat helemaal niet is gebaseerd op die regels. Ja, als het een goed stuk is, is het een goed stuk en dan is het populair en dan snapt Google, ik weet natuurlijk helemaal niet precies hoe dat werkt, maar dan snapt Google ook wel dat het een goed stuk is.
Ja, dus dat is, ik weet nog dat een van de, het is gewoon grappig eigenlijk, dat je vandaag de dag, als je dan denkt aan Tim Ferriss, dat je denkt, ja, ik heb daar niet zo heel veel aan gehad. Terwijl je de laatste podcast een paar keer hebt over een aantal onderwerpen hebben gehad. Waarvan ik dan dacht, oh, dankzij Tim Ferriss denk ik dit nu nog steeds. Maar ik weet nog dat hij 10 jaar geleden volgens mij een blogpost schreef over SEO. En dat iedereen hem altijd adviseerde om alles anders te doen. Om het te optimaliseren voor de zoekmachine. Maar dat hij altijd gewoon dacht, nee, het gaat mij er gewoon om dat ik goede stukken schrijf. En dan volgt de rest wel vanzelf. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook altijd wel geprobeerd te doen. Alleen ja, in mijn geval en in jouw geval volgens mij ook wel een beetje. Schrijven we over zo verschrikkelijk veel onderwerpen dat onze doelgroep ook echt zo verspreid is. En dat je eigenlijk nooit echt, net als hij dat toen deed, heel gefocust stukken kunt schrijven. Specifiek bedoeld voor een bepaalde doelgroep.
Ja, ik denk dat je dan een soort combinatie nodig hebt. Dus dat je heus wel een beetje een plan kan maken als je hoofdonderwerpen hebt, zeg maar, dan dat je over bepaalde dingen wil schrijven. Alleen die balans is zo moeilijk. Want je hebt ook geen zin om een content planning te maken en zo. Of die keyword analyse te doen. Je wil eigenlijk je hoofd een beetje soort laten dwalen in de wereld en denken, oh, dit vind ik interessant, hier heb ik een idee over, dit wil ik uitwerken, dat ga ik posten. Maar ja, tegelijkertijd ben je ook weer met iets anders bezig. En dat wil je dan ook wel delen. Ja, en dan komt er dus een situatie. Want ik post het volgens mij laatst ook op Twitter, wat mijn populairste artikelen waren dit jaar. Dat is een stuk over waarom je planten doodgaan. Dat is gewoon, als je googelt kamerplant gaat dood, dan staat mijn blog met 10 redenen waarom je kamerplant doodgaat. Ja, ik vind dat is handig voor de verkoop van mijn boek ook. Maar het is niet een stuk waar ik trots op ben of zo. Maar eigenlijk zou ik er wel trots op moeten zijn, omdat het wel echt een goede uitleg is. Een soort van eerste stap dat mensen bekend zijn met ja, mijn schrijfwerk en met mijn boek. Ja. En dat stuk over autisme, nou, dat vond dat zelf ook wel een goede uitleg. En dan is er ook nog een stuk over American Express. De voordelen van de American Express kaart. Ik denk dan ook steeds van ja, het is ook wel kloten dat ik daar dan onbekend sta. Maar aan de andere kant is het wel een reden dat mensen dat ding aanvragen en dat ik bonuspunten krijg.
En het is geen kritiekstuk voor de verandering?
Nee, precies. Ik ben oprecht ook wel, ik vind het ook echt, het is ook wel iets wat ik mensen graag duidelijk wil maken. Nou, wat heb je nog meer? Een heel oud ding over minimalisme, echt uit 2015 of zo. Dat is, ja, ik weet ook niet precies hoe mensen daar dan weer opkomen. Ja, via Google. Maar wat dan precies?
The original minimalist ben jij.
Ja, volgens mij had ik ooit een keer geschreven hoe je een minimalist kan zijn en hoe ook weer niet of zo. En die URL is ook grappig. jelmedeboer.nl/minimalist/hoe/minimalist/nog. Ja, echt iets raars. Gewoon iets wat toevallig is. Ja, de random shit komt gewoon naar boven.
Maar ik ben wel benieuwd naar jouw gedachten dan hierover. Omdat jij zelf ook werkzaam bent geweest in de fitnessindustrie. En dat is dus nu een beetje de discussie binnen onze gym. het is heel, heel logisch en ook wel enigszins makkelijk om te zeggen, oké, neem Guy of neem Doan en kijk naar hoe populair zij nu zijn binnen deze industrie. Het antwoord daarop is niet populair. En vergelijk dat eens met 5 jaar geleden. Nou, wat is het verschil? Het verschil is dat ze destijds veel actiever waren op social media. Veel meer posts schreven over van alles en nog wat. Fabeltjes en feitjes, et cetera.
Ja.
Het is dan logisch om te concluderen dat als je dat nu weer gaat doen, dat dat leidt tot ongeveer dezelfde populariteit met alle commerciële gevolgen van dien als toen. Ik zelf, en ik ben benieuwd of jij er hetzelfde over denkt of anders, merk dat het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de branche zelf, van de markt zelf. Ik bedoel, de markt is nu veel meer verzadigd dan 10 jaar geleden. Mm. Het aantal bloggers 10 jaar geleden was ongeveer 3. En dat zijn er nu 13 miljoen in Nederland, ongeveer.
Ja. En de aandacht is meer verspreid. Dus ja,
aandacht is meer verspreid. Dus hoe denk jij daarover? Hoe sta jij daarin? Ja, stel je voor, jij zou nu beginnen met een fitnessblog. Of jij zou nu beginnen met jij zou nu als online coach beginnen. Of als personal trainer beginnen. Zou je dan hetzelfde doen als 10 jaar geleden? Of zou je dan wel een hele andere aanpak hebben?
Dat is echt lastig, man. Nou ja, de wereld is sowieso anders. Als ik nu denk naar wat er toen werd gepubliceerd en dat het populair was. Ja, dat vind ik gewoon heel erg grappig. Dacht ik echt, maar leefden we toen in die wereld dat mensen dat allemaal serieus namen? Zeg maar ook volwassen mensen. Ja, dat was zo. En dan nu is het gewoon super lachwekkend. Dus
ik weet het oprecht niet, maar ik ben dus benieuwd omdat we het net hadden over jouw blog en over de organische groei. En omdat je dus aangeeft, wat we toen dachten, dat was gewoon, nu is dat een beetje lachwekkend. Maar ik ben dus benieuwd, als ik in mijn Google Analytics kijk op mijn blog, ik weet niet of dat nog draait, of er dan dus pagina's zijn van vroeger met die artikelen waarvan je nu denkt, dit kan toch niemand nog geloven. Of dat nu nog een beetje verkeer krijgt. Dat weet ik dus gewoon
oprecht niet. Ik bedoel meer social media uitingen, zeg maar. Wat je toen publiceerde en wat het bereik daarvan was en de reacties van mensen. Maar misschien komt dat ook wel omdat je bijvoorbeeld op Instagram 5 jaar geleden dat er veel minder grote accounts waren. Dus dat de aandacht minder goed verspreid was.
Maar denk je dat er nog steeds wel dezelfde vragen en onzekerheden bestaan binnen?
Je ziet het toch bijvoorbeeld bij Personal Body Plan. Ik heb daar heel lang gewerkt en bij ons, toen ik nog werkte, dus ik zeg ons. Waren artikelen over mythes waren altijd super, werden altijd super goed gelezen.
Yeah.
En ze posten dat nog steeds, omdat ik ervan uitga dat die vraag nog steeds bestaat. Iedereen die begint met fysieke verandering of een andere manier lichamelijke verandering. Ik bedoel, fitter worden of lekkerder in je vel zitten, et cetera. Het lijkt alsof je een soort van standaard route aflegt met allemaal zijwegen die je soms ingaat en in het beste geval vermijdt. Maar dan, die vragen blijven altijd bestaan. Maar omdat je zelf niet meer net die route hebt afgelegd, vind je het ook niet meer boeiend om het te vertellen.
Ja, maar dus vanuit een marketingperspectief zou het dus wel nog steeds gewoon net zo effectief kunnen zijn als destijds, om gewoon structureel dezelfde vragen te blijven beantwoorden.
Ja, klopt. Alleen, het werkt dan denk ik ook per definitie niet, omdat als je niet zelf dat interessant vindt, kun je ook niet je soort van ziel en zaligheid erin leggen om een goed stuk te schrijven, of een goede video te maken, of een goede uiting, of een goede, weet ik veel, een goede podcast daarover.
Maar je zou wel gewoon dezelfde dingen kunnen blijven reposten. En dan is het cirkeltje rond met het begin van de podcast. Dat die gasten gewoon elke keer hun eigen shit blijven reposten. Er is schijnbaar toch gewoon wel vraag naar. Dus ik zit tegelijkertijd te kijken naar de pagina bezoeken van mijn blog. En de laatste post heeft het wel goed gedaan. Wel een paar duizend lezers die ene dag. Maar de populairste zijn ook gewoon echt nog steeds het mysterie, dik blijven door te weinig eten en echt gewoon nog steeds afvallen door je hormonen in balans te brengen En nummertje 3 is fouten waardoor je spieren niet groeien. Bro, besef die titel ook gewoon. Fouten, fouten waardoor je spieren niet groeien.
Ja.
Ja, die shit wordt gewoon nog steeds gelezen, man. Misschien moet ik het eigenlijk allemaal even doorlopen en gaan aanpassen. Voordat mensen denken dat ik echt 14 ben.
Ja, maar dat is dus precies waar we het nu over hebben. De meeste mensen vinden dat gewoon een legit artikel en interessant, denk ik.
Ja, ja, dat blijkt, man.
Ja, bij mij, ja, het is super logisch dat de populairste dingen op je blog zijn natuurlijk dingen die goed worden gevonden in Google. Of die, ja, die toevallig op social media veel werden gedeeld. Dus bij mij is dat een stuk over autisme. Dat is super, dat is, daar heb ik ook op één dag, even kijken, 7000 visitors.
Zo, dat is wel nice, hè?
Dat is gewoon de grootste piek, zeg maar, dit jaar. Want het blog wordt natuurlijk steeds minder bekeken. Ja, die dode planten, Google, planten verzuipen, Google, American Express, Google, minimalist, Google, Airbnb, servicekosten terugvragen, Google. Ja, een stuk over warme compost. Ja, ik denk combinatie van twee dingen. Eén blogpost heet hoe je een einde maakt aan je kutleven.
Oh mijn god. Maar dat is veel?
Ja, maar dat is een suggestie onder het artikel autisme. Op basis van, volgens mij, inhoud suggereert hij die dan. En, ja, dat, ik ben niet per se trots op dat artikel, maar ik vind het wel grappig.
Ja, je dat einde maakt naar je kutleven, ja, wel mooi.
Jomedeboer.nl/kutleven. En dat gaat er natuurlijk over, ja, een soort van psychologie van de koude grond, zeg maar.
Hoe je je leven verbetert, niet hoe je letterlijk je leven beëindigt, toch?
Ja, dus de titel is natuurlijk hartstikke leuk. En de Milka Oreo cheesecake, die nog steeds wordt.
Die wordt nog steeds gemaakt door menig huishouden.
Ik word nog steeds getagd in vezelrijke kwarktaten en cheesecakes. Zo, recept heftig, van Ed Jelmer de Boer. Ja, dat is mooi, toch? Maar ja, dus de conclusie is, denk ik, dat de gemiddelde interesse over bepaalde onderwerpen niet verandert. Maar dat je gewoon als blogger of als actor, Je bent niet meer de persoon die dat soort artikelen wil schrijven of schrijft of weet ik veel wat.
Nee. Maar ja, als het doel dus wel wordt, je wil het geheel weer een beetje gaan commercialiseren, dan moet je dus misschien wel toegeven aan het idee dat wat je in het verleden hebt gedaan gewoon weer net zo, misschien iets minder, maar wel in de buurt kan komen van de effectiviteit van toen.
Ja, ik heb het nu
vol tegens in die shit moet gaan schrijven.
Nou, ik heb nu bijvoorbeeld, ben ik dus met Jelmer bezig, mijn appie. En dan denk ik van ja, daar moet ook een soort knowledge center / blog bij. En ik maak die app in het Engels. En toen dacht ik wel van ja, ik ga wel gewoon kijken welke populairste vliegticket artikelen ik op een blog heb. En die ga ik als eerste vertalen in het Engels, zodat ik die content heb. Want er zijn heel veel vragen en onderwerpen die wel populair blijven. Ook voor een internationaal publiek. En dan ga ik dat weer gewoon posten.
Je bent wel gevreden te zeggen dat deze podcast mede mogelijk is gemaakt door Jelmer.
Jazeker. Ja, die wordt mede mogelijk gemaakt door Jelmer. Kijk op jelmer.com voor meer informatie. En
dan wel Jelmer met een Y, hè? Niet met een J.
Ja, klopt. Misschien moet ik nog wel even een redirect doen vanaf Jelmer met een J.
Dat is een goeie, man. Ik zal dat gelijk even noteren.
Ja.
Interesting.
Ja. Maar ja. Ja, en dat is sowieso een onderwerp van hoe zeg ik dat? Of een onderwerp wat ik interessant vind. Want ik zou wel graag wat meer dingen in het Engels willen schrijven, maar ik kan gewoon niet zo goed Engels schrijven. Ik vind Nederlands gewoon een te leuke taal en die beheers ik veel beter dan het Engels, waardoor ik dus ook betere grapjes kan maken en zinnen en constructies en zo. En dat vind ik vermakelijker. Dus dan, ja, ik weet niet zo goed of ik dan
de juiste persoon ben.
Ja, of ik er plezier uit haal om het in het Engels te proberen.
Ja, ik vind het ook moeilijk, hoor. Je weet dat ik echt heel lang Engels heb gelezen en altijd dacht, ja, dit is wel echt wat ik het fijnst vind. Totdat ik gewoon echt een half jaar geleden voor het eerst weer een Nederlands boek las, dat ik dacht, oh mijn god, ik lees dit zoveel sneller. Ja, ondanks dat ik vind dat ik nog steeds echt, nou ja, wel het een en ander te leren heb. Maar goed, als ik nu dus met mijn neef praat uit Israël, en daar spreek ik altijd Engels mee, want die heeft altijd op internationale scholen gezeten, dus die spreekt echt, nou ja, het is gewoon, je zou gewoon denken dat hij Amerikaans is, maar dan merk ik ook dat het ja, uit jezelf echt wel een heel stuk moeilijker, hoor, als het niet je moedertaal is, of als het niet een taal is die je gewoon behalve elke dag spreekt.
Als je dronken bent, en je bent, dan denk je gewoon, hè, maar ik kan dus net toch goed Engels, wat is dit? Maar dan ben je dus meestal gewoon dronken. Ik heb dat zo vaak gehad, dat je ergens op vakantie bent of zo, en dan met een wild vreemde praat, of iemand die je kent, maar dan wel in het Engels, denk je, jezus, dit gaat echt goed, man. Nice.
Ja, lekker, dit.
Wat een baas, allemaal woorden komen er opeens uit die ik nooit gebruik. Nou, ja.
Ja, er zijn twee soort mensen die denken dat ze echt fucking goed Engels spreken. Mensen die dronken zijn en personal trainers op Instagram. Dat zijn eigenlijk de twee groepen.
Mooi, ja, dat moet in het Engels. Ja, ik heb het nu ook, man. Dan ben ik weer dingen aan het promoten voor Jelmer. Met de Y, hè, dus jelmer.com. En dan op Twitter post ik gewoon in Nederlands. En dan soms doe ik het in het Engels. En dan denk ik, ja, ik weet niet of dit grammaticaal klopt. En dan... Ja, het kan best zijn dat het niet zo is. En dan heb je weer Jelmer de Farmer uit Hogeveen, die dan weer wat in het Engels probeert. Ik kan dat gewoon niet met volle overtuiging doen, man. Maar ja, het scheelt wel, want mijn eerste klant was gewoon was volgens mij een Fransman
toch?
Ja, die wel in Nederland woonde, alleen die had dus nooit... abonnement afgenomen als ik gewoon in Nederlands had gepost. Ja, kan gewoon in Nederlands. Dus ja, dat vond ik wel echt vet. Dat de eerste is.
Loopt dat aantal een beetje op?
Ja, niet echt. Ik heb nu 9. Alleen, kijk, waar ik in principe het beste in ben, is niet developen. Kijk, het werkt nu goed. Ik ben super tevreden over. En ook over dingen die ik heb geleerd. En ik vind ook dat het op dit moment al de beste website is voor in het genre overzichten van ticketdeals. Het zijn gewoon een paar ticketdeal blogs die shit posten. En ik post veel meer, veel eerder en op een mooiere manier. Dat durf ik wel te zeggen. Maar waar ik het beste in ben, is eigenlijk gewoon promotie. Want ik heb best wel een groot bereik. En dat heb ik nog steeds niet echt vol overgave gedaan. Ik post die deals nergens behalve op die website zelf. Maar dat komt omdat het nog niet echt goed automatisch kan. En ik heb helemaal geen zin om iedere dag op Instagram te zitten. En handmatig die dingen te posten. Terwijl ik wel gewoon iedere dag 3 dingen zou kunnen posten. Ik ben nu een RSS feed aan het bouwen. En die werkt al wel, maar dat wordt niet hoe heet het? Ik kan dat nog niet echt goed ophalen met een tool, zodat hij dat automatisch op Instagram zet.
En dan uiteindelijk doe je dan ook naar bijvoorbeeld een nieuwsbriefbestand, dat ze elke dag aan het einde van de dag, bijvoorbeeld 3 keer in de week, gewoon een overzicht krijgen met de nieuwste deals. En
ja, ik denk dat automatisch. Ik ben nu dus met PHP, dat is die taal waarin ik dat probeer te maken, die ik dit jaar pas geleerd heb, heb ik al werkend dat je alerts kan maken als user. En dat je dan gewoon dat in je mail krijgt zodra het erop staat. Maar ik wil denk ik voor mensen die geen account hebben, dat je je wel kunt aanmelden voor een wekelijkse mail. En dan krijg je gewoon, yo, dit is deze week toegevoegd. Dat is natuurlijk ook wel echt een goede promotie, een manier van promotie. Want dan kan ik gewoon zeggen, ja, wil je ze zodra ze erop staan, dan moet je account aanmaken.
Ja, ik weet dus dat ik bij het Voyage Privé heb ik een tijdje gezeten, ken je dat? Voyage Privé, Voyage Privé. Nee.
Privy.
You don't know. Privy. Die doen ook ticket deals, maar dan naar wat aan de luxere bestemmingen. Dus luxe, weet je, gewoon alleen maar 5-sterren hotels volgens mij. En dan echt wel leuke deals hoor. Maar op een gegeven moment kreeg je daar zo fucking veel mail van. Dat je denkt, ja gozer, ik reis 2, 3, 4 keer per jaar. Niet 25.000 keer per jaar. Dus ik hoef niet elke dag 14 deals te krijgen.
Nee.
Dat is heel irritant.
Ja, ik moet dat echt nog onderzoeken, zeg maar. Maar dat is wel echt, dat is wel leuk. Dat is ook vet als het gewoon klein begint. Dan kun je gewoon nog mensen persoonlijk contact zoeken met mensen. En vragen waar ze naar op zoek zijn en wat ze vet vinden. En Ja.
En dat doet Voyage Privé wel, hè? Dat je, ik weet, je hebt het waarschijnlijk al gezien, maar bij Voyage Privé krijg je alleen maar de deals als je je aanmeldt.
Ja, dus ja, ik heb dat, ik heb dat dus ook gemaakt, dus je ziet nu wel 12 deals.
Oh ja, klopt.
En,
ja,
en dan, ja, maar misschien, ja, je, kijk, er zijn zoveel oplossingen voor. Of ik kan alles gewoon laten zien, zeg maar. Maar als je dan doorklikt, dat je dan niet op de, op de deal komt, of ik laat niks zien, of ik laat, ja, weet je wel, alles zien, of ik probeer geld te verdienen met affiliate inkomsten. Maar dat heb ik op dit moment nog niet eens. Dus ja, ik vind het wel interessant om te ontdekken hoe dat het beste kan, zeg maar. Dat je en een goede site maakt en er plezier aan hebt om het te maken, en dat je ook nog wat aan mensen kan bieden, maar dat die mensen ook je er iets voor teruggeven. Ik weet ook niet of deze prijs van 19 euro per jaar, ja, of dat goed is, of dat het meer moet of minder, weet ik veel. Geven wel wat mensen aan, ja, ik wil hier niet voor betalen. Nou ja, prima, dat kan natuurlijk. Ja, sommige mensen willen het wel.
Ja, ja, ik ben benieuwd, man. Ik hoop
het
dat
is wel het, iets waar ik de afgelopen weken echt zoveel mee bezig ben geweest. En ook met zoveel overgave en plezier. Het is wel weer, ja, het is wel weer het nieuwe, mijn nieuwe interesse, zeg maar. Zoals ik dat echt van het ene naar het andere switch, is het wel weer dit, zeg maar, nu.
Maar heb je niet dat je nu door je vaste baan heel veel in moet leveren qua tijd en ook energie, dat je gewoon er niet zoveel aan toekomt als dat je wil?
Ja, nee, want ik werk 20 uur en dan op woensdagmiddag ben ik vrij, zeg maar, en dan begin de tijd voor mezelf of voor andere dingen. Ik heb natuurlijk privé ook wel genoeg aan mijn hoofd. Maar ik denk wel steeds op die woensdag, oh, moet ik even bijkomen, moet ik even switch maken naar wat ik graag zelf zou willen doen. Maar ja, dan kan ik in principe daarna nog 4 dagen daarmee bezig. Tuurlijk zou ik daar wel 24/7 mee bezig willen zijn. Maar ja, ja, dat is op
wil
zich.
Wil je iedereen anders even vertellen wat je allemaal in je hoofd hebt en wat er allemaal misgaat constant nu? Daar word je toch helemaal ellendig van.
Ja, het is gewoon, kijk, ik heb geen zin om 3 kwartier erover te lullen, want dan schakelen mensen echt uit. Maar, en als ik het in 5 minuten vertel, denken mensen, oh, het valt wel mee. Maar ja, het is niet normaal. Hoe is de samenvatting het best? Jenny en ik willen verhuizen naar een intern in het appartementencomplex, omdat er een extra kamer is, wat we heel erg fijn vinden. En dan kun je als buren, kun je dus, zeg maar, ons aandragen als nieuwe huurder. En toen stuurde ik een bericht naar de verhuurder van, luister, ik huur hier al en we willen dus verhuizen. Jullie kennen ons al. Ja, het lijkt me een beetje raar om dan een account aan te maken als zoekende, al mijn gegevens opsturen, want die hebben jullie al. Dus dat is een beetje vreemd. Maar deze verhuurder is wel de meest bureaucratische ja, entiteit die ik ooit heb gezien. Ik moest een verhuurdersverklaring opsturen naar mijn huidige huurder. Maar de verhuurder is de huidige huurder. Ja, je wordt er niet goed van, jongen. Wat is je rekeningnummer? Ja, gozer, je incasseert al 5 jaar de huur van mijn rekening. Ja, we hebben een kopie van je pas nodig. Ja, maar mijn pinpas is niet gekoppeld aan mijn bankrekening. Ik bankier bij Bunk en dan kun je 1 pinpas aan verschillende rekeningen koppelen. Dus ik heb van die bankrekening heb geen pas. Je mist nog je bankpas, kopie bankpas. Ja, nogmaals, ik kan het wel opsturen, maar ik ga er echt van uit dat het dan misgaat. Dan gaan jullie dat rekeningnummer gebruiken, daar heb ik niet eens een rekening meer van. Ja, dat mist nog. Oké, ik stuur het wel gewoon op. Jezus.
Ja, nu klinkt het alsof het wel meevalt, maar ik durf ook echt wel oprecht te zeggen dat het echt niet meevalt.
Het is niet normaal. Ook, ja, zeg maar, kijk, ik snap dat het zo erg gestandaardiseerd is, omdat je hebt gewoon als verhuurder helemaal geen zin in allerlei uitzonderingen en zo. Alleen ons idee over service, en daar hebben we het vaak over, is dat je gewoon, service is oplossingen voor uitzonderingen. Dus nu dacht ik van, nou ja, ik ben een nette huurder, ik heb al meer dan 500.000 overgemaakt aan die mensen. In principe hebben we een soort van relatie, zou je kunnen zeggen. Maar nee hoor, je moet gewoon, het verkeerde loketje is het, en je moet dit doen, je moet dat doen en je kunt nu opzeggen. Want ook die opzegging, we wilden natuurlijk pas opzeggen als we zeker wisten dat we dat andere appartement konden huren. Want stel, er gaat iets mis of zo, ja, dan heb je je huis opgezegd. Dan moet je oprotten. Dus dat kan ook niet. En dat duurde allemaal vet lang door al die documenten en zo. Ja, op een gegeven moment heb je dan dat nieuwe huis. Dus dan heb je twee woningen, maar dan wil je eigenlijk direct opzeggen. Dus toen mailde ik van, ja, kunnen we daar ook iets fixen? Want ja, dan, nu hebben we een maand dubbele huur. Dus jullie doen vet moeilijk over inkomenseisen en zo. Maar een maand dubbele huur betalen vinden jullie wel gewoon prima. Dus dat vind ik ook een beetje raar. Ja, je kunt gewoon opzeggen en dan heb je een maand, moet je nog, kun je over een maand uit. Ja, ik bel dus omdat ik dat, omdat misschien daarvoor iets voor kunnen fixen. Nee, iedereen moet het doen. Ja, ik weet dat iedereen het moet doen. Daarom bel ik dus. Nou ja, goed.
En dat je gewoon, je hebt voor mij 6 keer een vraag gesteld via de mail, waar ze gewoon echt 6 keer geen antwoord op gaven. Dat je gewoon letterlijk tegen haar hebt moeten zeggen, ik word hier gewoon echt erg verdrietig van, want ik stel jullie vragen, maar die worden gewoon niet beantwoord.
Ja.
En dat ze daar dus van schrikken.
Ja, ze zei, ik schrik hiervan, want ik stuur je gewoon een link met alle documenten. Ik zeg, ja, maar ik word dus verdrietig, omdat ik de hele tijd zeg, een deel van die documenten kan ik niet opsturen. Of is overbodig, of weet ik veel, bla bla. Nee, goed. Maar...
Ja, hier is de link nogmaals.
Ja, inderdaad. Dit is de link. Ja, maar ja, ik weet niet. Ik vind het zo moeilijk om het los te laten. Ik zou dat zo graag willen dat ik zoiets heb van... Oké, laat maar zitten. Ik kan het naast me neerleggen of zo. Mediteren helpt niet. Een gesprek erover met bijvoorbeeld Jenny, mijn vriendin, erover. Dat helpt ook niet. Dan denk ik van ja, ik probeer dan te begrijpen hoe dat bij zo'n organisatie gaat. Dan denk ik, nou ja, het zal wel... hierom zijn, of ze zullen wel dit doen omdat ze vaak gezeik hebben of zo, en omdat ze veel macht hebben als huurder, want het is natuurlijk superveel vraag. Dat kan natuurlijk ook. Ja, het is niet normaal. En ik weet dus nog steeds niet waarom het zo vaak fout gaat. Ja,
dat zei ik gisteren ook al tegen je. En er zijn ongetwijfeld luisteraars die een stuk meer zweverig zijn dan wij. En die nu zeggen, ja, maar Jelmer, je bent gewoon negatief van aard. Dus nu trek je dat gewoon naar je toe, dat soort energieën. Die mening deel ik niet met die mensen. Maar je merkt bij jou wel de laatste tijd dat gewoon elke interactie met iedereen die je niet kent, gaat echt gewoon zo moeilijk als het maar zijn kan.
Ja,
het
maar
is,
wel
het is niet eens,
online.
Het is niet eens lastig.
Aan de telefoon. Online. Ja, nee, want dat heb ik ook al tegen jou gezegd. Misschien moeten we elkaar minder spreken tussen de podcast door. Maar op een gegeven moment hebben we die sleuteloverdracht en de inspectie van die andere woning. En dan ben je dus gewoon met je buurman, die je gewoon kent, en iemand die de soort die van de verhuurder even een lijstje maakt met welke dingen er eventueel kapot zijn en worden overgedragen. Maar dan heb je dus gewoon een normaal gesprek. Dan gaat het over gaatjes in de muur en dan zeg je, ja, laat maar zitten, wij gaan onze tv daar ook op hangen. En dan... Dan kun je dus praten met iemand van de verhuurder. Dan zeg je, we hebben best wel wat problemen met een reparatie van X en Y, want er wordt nooit op gereageerd. Oh, ik ga het direct voor jullie fixen. Ik ga het in het systeem zetten. En je wordt daarover gebeld, weet je wel, dat soort dingen. Dus dan heb je binnen een uur superveel dingen geregeld. En dan heb je een idee van, ik heb met een mens gesproken die begrip heeft. En die dan waarschijnlijk ook je... Ja, je kan je in je ogen kijken, zeg maar, dat je iets meent of dat je wanhopig bent of weet ik veel wat. En ik tegelijk met de buurman zei, en dat is bij ons ook stuk. En toen zei ik, ja, bij ons ook. En dat heb ik al gemeld, maar er is nooit op gereageerd. Ik zei, dat is bij ons ook zo. Weet je wel? En dan schrikt die vrouw van die verhuurder, die denkt ook, er gaat iets mis. Oh, dat is wel vervelend voor jullie, weet je wel? Een beetje begrip kweken. En toen dacht ik, ja, dat is volgens mij het grootste probleem. Dat je gewoon alles moet fixen via portaaltjes en e-mails en reviews en enquêtes en zo. En dan ben ik de persoon, de fucking autist, die dan moet vragen om gewoon menselijk contact.
En dat is mooi, want nu zou de kritische luisteraar zou nu natuurlijk kunnen denken, ja maar jammer. En voor Geiger hetzelfde. Wij weten van jullie dat jullie bellen haten en echt er alles aan doen om niet te bellen met anderen. Maar er mag wel gezegd worden dat jij inderdaad in deze specifieke situatie zelfs je best hebt gedaan om iemand aan de lijn te krijgen, maar dat ze vervolgens tegen jou zeiden, ja, we weten niet wie jou gebeld heeft of wie jij moet spreken, dus we kunnen je niet doorverbinden, dus je moet maar wachten tot je wordt teruggebeld, hoor.
Wacht maar even tot je weer wordt gebeld. En dan, ja, maar ik bel dus, omdat ik ook aan het werk ben en soms iets anders aan het doen, en dan wordt het een pingpongwedstrijd. Ja, nee, dat kan ik niet zien, hoor, in dit systeem. Oké. Ja, dat is... Ja, Dat is top. Maar goed, ik weet niet wanneer dit online staat, maar zoek je nog een woning in Amsterdam? We mogen iemand aandragen en we zoeken dus nog buren.
Het is gruwelijk hoor, dat je de buurman of buurvrouw wordt van Jelmer de Boer.
Dat is,
Farmer.
Dat is wel echt sick hoor, want ik moet zeggen, die energie van mij, die hangt nog echt wel in deze woning. En zeker nog wel het komende jaar.
Dus dat en er is liggen wel... genoeg wormen overal verspreid in de compost. Ja, dan goede energie wel hè.
Er liggen hier genoeg wormen in het huis. Dus ja, dat zijn al twee voordelen.
Moet je alles ook echt helemaal leeghalen? Moet de vloer eruit? Moet alles gewit worden weer? Of valt dat wel mee?
Ja, eigenlijk wel. Behalve als je natuurlijk iemand aandraagt waarbij je een afspraak kan maken over bijvoorbeeld overname van een vloer. Ik bedoel, ja, de nieuwe mensen gaan denk ik ook geen pakket leggen en ook geen tapijt. En gewoon laminaat zoals het hier ligt. Dus dat kun je wel overdragen. Zo hebben wij dat toen we hier kwamen wonen ook gedaan met de vorige bewoner. En hebben we dat weer gedaan met onze nieuwe woning.
Ja, beter. Dus, maar ja, hopen dat iemand luistert en denkt, ja, ik wil wel in dat theehuis van Jelmer de Boer gaan wonen.
Ja, man.
Theekas.
Dat zou mooi zijn. En dan iedere niet, keer op de gang. Hey,
hallo
buurman, hoe is het?
Dat zou wel eng zijn, dat je nu dus een buurman of buurvrouw krijgt die echt in dit huis wil wonen, omdat jij daar gewoond hebt. En dat ze zeggen, wil je ook graag alles ongewassen achterlaten? Kun je de wasman nog vol laten liggen?
Als je afval hebt, mag je hem gewoon laten staan, hoor. Dat ze aan de koffiefilters gaan ruiken. Maar
ik wil daar alleen maar wonen als jij er elke dag met je blote voeten rondloopt.
Ja, dat zou wel. Man. Maar we maken er grap over. Maar je hebt natuurlijk wel mensen, ik weet niet of jij dat nog steeds hebt, bijvoorbeeld op Instagram, die altijd op alles reageren. Die wel echt zieke fanboys zijn. Of fangirls.
Die heb je wel, ja.
Als je zo iemand bent, dan niet reageren. Alsjeblieft.
Ja, ik had er laatst ook nog met mijn vriendin over. Dat je hebt echt... Je hebt mensen die zo... Hoe noem je dat? Idolaat zijn van anderen. Zo... Dat er gewoon mensen zijn die gewoon geld verdienen aan scheten verkopen en zo. Dat heb ik laatst ook meegekregen van die vrouw. Ja, dat is wel bizar. Dat is wel echt... Sta je je best te doen, probeer je een vak te leren, en dan worden mensen gewoon multimiljonair door scheten in een potje te verkopen.
Scheten in een potje, ook echt.
Heb je niet gezien die vrouw die gewoon scheten laat in een potje en het dan verkoopt aan fans? Ja, het is echt bizar.
Nee, heb ik... Heb ik helaas
niet. Ik heb het wel eens in mijn eigen podcast over gehad vroeger, over fetischisme en zo, dat je echt voor alles wel een fetisje hebt. En hoe zieker het is, hoe specifieker het is, hoe meer geld je eraan verdient. Nou, het is echt gewoon bizar, man. Je hebt voor alles gewoon een markt. De wereld is zo'n bijzonder ecosysteem.
Ja, het
dus
is...
dat kan je altijd nog gaan doen.
Ik zag dat over geld verdienen. Ik zag iemand tweeten vandaag dat er gisteren... Oh nee, dat is helemaal niet vandaag. Tweet oktober 21. Nou, top. Dat er twee Chinese streamers voor $3 miljard aan spulletjes hebben verkocht in een livestream van een halve dag.
Ja, dat is echt bizar, hè? Dat is echt bizar.
En dan wel met affiliate deals en soms zo hoog als 20%. Maar ja, ga uit van, weet ik veel, 2%.
Dus dat is echt bizar.
Toen dacht ik, ja, eigenlijk moet je populair zijn in China.
Nou, ik weet dat Dex ken jij toch? Ja, Dex ken jij wel. Zijn vriendin, die streamt nu ook al een jaartje of zo. Gewoon terwijl ze Fortnite speelt.
Ja.
En ze heeft niet eens echt een noemenswaardige hoeveelheid, of tenminste een bovengemiddelde hoeveelheid volgers. Maar het kleine groepje dat haar volgt. Ja, het is echt bizar, man. Hoeveel mensen, hoeveel geld die uitgeven aan haar en... Ik had het laatst ook over met een vriend van mij. Het ging weer over NFT's en zo. En daar hebben wij natuurlijk ook wel vaak over gehad. Dat status in de digitale wereld is voor steeds meer mensen nu steeds belangrijker dan status in de echte wereld. En dus dingen kopen van anderen online terwijl anderen dat zien. Ja, dat is ook gewoon een vorm van status. En daar geven mensen zo fucking veel geld aan uit. Ja, behalve aan donaties voor PNN.
Ja, die blijven wel echt achter. Maar misschien moeten we dus dan, dat dan in beeld, weet ik veel, via de YouTube livestream of zo.
Twitch, misschien moeten we toch nog een keertje kijken naar Twitch. Dat is toch wel leuk. Dan creëer je toch wat meer online interactie ook.
Vet, hè, met die stickers en zo.
Ja, dat is wel leuk hoor.
Dat is wel echt cool.
Maken we er een showtje van? Kun je je scherm kun je delen? Kunnen we charten? We kunnen video's kijken? We kunnen alles doen.
Nu ook scherm delen. Dit staat,
ja, dat heb ik een keertje geprobeerd, maar dat werkt toen niet echt.
Ja, maar dat is wel een goed idee. Dat zouden we wel kunnen doen.
Ja, en dan moet ik wel nog even mijn internet fixen, als dat ooit een keertje kan.
Ja, en er moet een soort van betaalmuur, en dan moeten we achter de betaalmuur gaan vertellen over persoonlijke dingen of zo. Ja, ik weet het niet.
Ja, maar dat wordt wel leuk. En we moeten dan inderdaad wat meer aankondigen dat we dus live gaan.
Oh, ja.
Dat is wel leuk, man. Ik vond het toen ook wel leuk. Maar ik werd gewoon echt oprecht gewoon chagrijnig van het feit dat mijn internet zo kloten was. En dat 80% van de berichten op YouTube daarover ging.
Ja.
Niet dat ik mensen daarvan verwijt. Ik snap het ook wel, maar dat was wel gewoon...
Ik was laatst weer in mijn oude podcaststudio, waar jij natuurlijk ook een paar keer bent geweest. En dat was dat... En dat die opnamekwaliteit is kraakhelder natuurlijk. Mensen geven nog wel eens aan dat deze audio niet helemaal geleveld is. Ik zal er ook nu weer meer op gaan letten. Maar ze hebben dus nu helemaal een podcaststudio gemaakt met zo'n reude caster of zo'n podcast mengpaneel en zo. Dat werkt helemaal top. En ook camera's, zeg maar, die switchen met wie er aan het praten is.
Ja, dat is king.
En toen kwam COVID en nu is hij weer dicht. Dus ik dacht wel van, ja man, we gaan daar ook een keer opnemen en de livestream en weet ik veel wat. Want dat is zo lekker hoe dat werkt.
Ja, dat is heel nice.
Maar ja, goed.
Je moet zelf zo'n studiootje bouwen.
Ja, dat zou ook wel mooi zijn, ja.
Eigenlijk moeten we gewoon afspreken dat als crypto de komende paar maanden nog even een mooie run maakt, dat we gewoon zo'n een studiootje maken. Maar ja, we wonen fucking 80.000 kilometer bij elkaar vandaan.
Ja, moeten we in het midden, in Zoetermeer of in Gouda. Schiphol.
Ja, is wel een idee, hè. Is wel een idee. Ja, op Schiphol is alles nog open,
hè? Oh ja. Ja, mooi. Mooi.
Mooi bruggetje.
Ja, dit is een mooi bruggetje. Ja, ik had in de Zo, dan gaan we even een hak op de tak. Maar ik vind het dus... Ik weet niet zo goed waarom het nou zo super grappig is. Maar dat iedereen, dan staat er weer... op nos.nl een artikel dat de winkels op Schiphol open zijn. En dan is superveel mensen zijn daar dan weer boos over. Ik weet sowieso niet waarom het je boeit of iets open is op een plek waar je niet bent. Dat begrijp ik niet helemaal. En Schiphol is natuurlijk een andere situatie, omdat het is niet echt Nederland. Zeg maar, het is na de paspoortcontrole. Dus dat is altijd met luchthavens zo. En met ambassades trouwens ook. En om mensen heen... Er is een leuke video van Wendover over, hoe heet dat ook weer? Ik weet niet meer. Maar dat gaat erover dat dat er een soort bubbel wordt gecreëerd als iemand zonder dat hij door de paspoortcontrole op Nederlands grondgebied is, dan is die persoon een soort van om hem heen, dat is dan geen Nederland of zo.
Hmm.
Dat vind ik super interessant. Nou ja, zo werkt het op Schiphol dus ook en dat die regels zijn natuurlijk allemaal een beetje anders en zo. En ja... Om mobiliteit te beperken moet je een soort van algemene regels stellen, zodat de mobiliteit over het algemeen wat minder wordt. Waardoor het dus een soort, ja, op sommige momenten heb je een soort van excessen, wat een beetje raar is. Alleen in dit geval is dat dus niet erg, omdat je een soort van, je moet een zo simpel mogelijke regel hebben, met een zo groot mogelijk effect, dat denk ik altijd. Bij het beperken van mobiliteit om een besmettelijke ziekte in te dammen. Ja, en dan heb je dus bijvoorbeeld de situatie dat er 34 winkels op Schiphol open zijn waar iemand een koffer kan kopen of een klompje of een zak.
Mensen gaan ook niet naar Schiphol voor de winkels. Dus als je het irritant vindt, moet je het irritant vinden dat Schiphol zelf gewoon open is en dat vliegverkeer nog toegestaan wordt, toch? Dat zou wel consistent zijn in je beredenering.
Ja, klopt. Nu heb ik wel een tip voor de mensen. Ik zou gewoon een ticket boeken, wat je gewoon kan refunden. Dus een super duur business class ticket ergens naartoe. En dan ga je inchecken, maar niet je bagage natuurlijk. En dan ga je gewoon de paspoortcontrole en dan ga je gewoon shoppen op Schiphol. Maar dat kan nu niet meer, want nu is het onder druk van weet ik veel wie, is het toch dicht. En dan denk je, dan ga je daar iets kopen. En dan denk je, of je gaat bier zuipen. En dan denk je, ah, ik ga toch niet. Dan cancel je je ticket en ga je weer weg. En dan krijg je je geld terug. En dan kun je ook in de lounge zitten bijvoorbeeld. En onbeperkt zuipen.
En dan, tip van Flip.
Dat, ja, het is wel een tip. Dus dan kun je gewoon,
ja, het is ook wel, ik vind het ook gewoon heel grappig dat voor ons bijvoorbeeld is Antwerpen net zo ver rijden als Amsterdam. En dat is gewoon niet zo heel ver. Hè? Het is wel verder dan natuurlijk gewoon Rotterdam Centrum. Maar ja, als wij nu zoiets hebben van ja, we willen echt gewoon graag uit eten gaan of een weekendje weg. En dan rij je een uurtje en dan ben je gewoon in Antwerpen en dan kan je gewoon echt doen wat je wil.
Ja.
Ik vind het ook mooi dat nu iedereen dus zo bezig is met voedingsadvies en trainingsadvies in het kader van COVID. Denk ik, gozer, wacht even. Je bent gewoon een willekeurig fitness trainertje en je weet dat we echt al jarenlang met een obesitasprobleem zitten. Je weet, tenminste dat zou je moeten weten, hoe moeilijk het is om mensen structureel goede eetgewoontes aan te leren, om ze tot bewegen te krijgen en te blijven enthousiasmeren. Je weet dat dat echt super moeilijk is. En dat het ook gewoon dus niet lukt. En dat je nu dus zegt, ja, weet je wat we nodig hebben? Iedereen moet gewoon gezond gaan eten en gaan sporten. En dan is het allemaal niet meer nodig. Dit, hoe kun je denken dat dat gewoon de oplossing... Alsof mensen nu opeens zullen zeggen, massaal, oh ja, dat gaan we doen. Ja. Dat werkt echt een heel stuk beter. Ik zeg niet dat we de huidige manier van eten en drinken en bewegen niet moeten bekritiseren. Maar om het als oplossing voor te stellen is echt... Het is gewoon lachwekkend. Het is echt lachwekkend.
Het is echt niet normaal. Het is zo'n complex multifactoraal probleem. En dan is het inderdaad PT-studio Raymond in Den Helder. Die dan komt met... Het is een gezondheidsprobleem. Ja, dat klopt.
Ja, heel mooi.
No offense trouwens, Raymond. Maar,
helemaal uit Den Helder. Als je allemaal van een appeltje extra eet per dag, heb je geen vaccinatie. No? En wat ik ook laatst mooi vond van Jeremy. Ken je Jeremy nog? Jeremy Regensburg? Die ken je volgens mij wel.
Ja. Ik heb altijd een soort van X-Men voor me. Heeft hij zichzelf verkleed zo? Ja, Wolverine. Ja. Of ziet hij er gewoon zo uit?
Nee, hij doet wel ook mee aan die, hoe noem je dat ook alweer?
Cosplay?
Cosplay, ja. Dat doet hij wel. Ja. En dan gaat hij inderdaad vaak als Wolverine.
Ah, oké. Okay. Ja, als jij dat zegt, dan heb ik dat plaatje in mijn hoofd. Top.
Maar het was een goede laatst, want volgens mij, hoe heet die gozer ook weer? De Let, Richard De Let.
Ja.
Die had als een van velen, hij had natuurlijk een kritiekstuk geschreven over het advies dat vanuit ziekenhuizen werd gegeven in het geval dat je op wordt genomen met COVID. En wat je dan zou moeten eten. En daar stond ook bij, tussen die adviezen, weet je wel, M&M's, Snickers. Gewoon calorierijke en tussen aanhalingstekens ongezonde producten. En daar komt natuurlijk heel veel kritiek op. En hij had een heel goed punt, en dat ontgaat de meesten ook gewoon, is dat als jij ziek bent, als jij op wordt genomen in het ziekenhuis, een van de dingen die ook gewoon cognitief uit wordt geschakeld is hongergevoel, trek. Het is ook evolutionair gezien niet heel logisch dat als jij ziek bent, dat je dan nog steeds heel veel hongergevoel hebt, want je kunt niet jagen. Je kunt de deur niet uit. Dus dat wordt uitgeschakeld. Dat schakelt als een van de eerste dingen, schakelt dat uit. En waar mensen dus aan doodgaan, is niet aan een gebrek aan fucking magnesium of een gebrek aan vitamine D. Je kunt echt zo lang met een tekort aan verschillende mineralen en vitamines leven. Daar ga je niet dood van. Je gaat dood van een gebrek aan calorieën. Je gaat dood van een gebrek aan eiwit misschien, maar vooral calorieën. En als je dus geen trek hebt en je krijgt niets binnen, dan is het gewoon best wel goed advies om dingen te eten die en calorierijk zijn en die je makkelijk wegkrijgt. Niemand gaat fucking lang overleven op broccoliroosjes en gembershots. Daar overleef je niet mee. En dat ontgaat, dat gaat aan zoveel mensen voorbij. Die denken gewoon, heel geïsoleerd bekeken. Fristi is niet goed voor je, want daar zitten minder vitamines in dan in broccolisap. Dus om te zeggen dat als je in het ziekenhuis belandt, dat je dan Fristi moet drinken, dat is echt hartstikke dom. Want mensen moeten gezonder gaan eten. Bro, het gaat erom wat je overlevingskans maximaliseert.
Ja.
Maar goed, dat was, hij schreef dat in ongeveer 4 regels, maar ik ben niet zo beknopt. Maar dat vond ik wel een goed punt.
Ja, maar die complexiteit, zeg maar. Maar dat is natuurlijk sowieso super moeilijk in de wereld. Dat je kunt realiseren dat je alle informatie hebt om een weloverwogen beslissing te nemen. En dat, volgens mij zag ik laatst iemand tweeten die zei, hoe minder mensen ergens van weten, hoe meer ze ergens van vinden. Toen dacht ik, ja, dat is een mooi cliché. Alleen dat gaat wel richting de kern. En dat heeft ook weer te maken met het Dunning-Kruger effect en bla bla bla. Een soort van, hè, maar het is toch juist zo simpel? Nou ja. Waarschijnlijk niet.
Nou ja, gek is dat, hè? Ik snap dat ook oprecht niet. Hoe je... Ja, misschien doen wij dat ook wel. Want wij vinden de gedachte... Wij vinden het feit dat dingen toch bijna altijd veel complexer zijn dan je denkt. Dat vinden wij toch een vanzelfsprekendheid. Dat vinden wij toch simpel. Maar, dus in die zin doen we het ook een beetje. Maar ik heb het ook nooit begrepen dat je naar iets kunt kijken... En dan kunt zeggen, ja, jongens, het is toch echt heel simpel. Hoe kunnen jullie dat nou niet begrijpen? Dat je denkt, als iedereen het deed zoals ik, of als jullie zouden weten wat ik wist, dan zou dit probleem gewoon niet bestaan. Dat is, ik weet niet eens wat daar het juiste woord voor is. Dat overtreft of overstijgt toch zelfs arrogantie.
Ja, nou ja, het komt daar gewoon.
Het is best wel. Ik weet ook niet of het pathologisch te noemen is. Misschien wel. Je moet ergens wel... Het is echt wel bijna ziekelijk. Dat je met die overtuiging leeft. Dat er echt serieuze problematiek in de wereld is. En denkt, als jullie het zouden doen zoals ik vind dat je het moet doen. Dan zou het veel minder ernstig zijn. Of zou het probleem sneller worden opgelost.
Ja, maar dan ben je toch... Dan komen blogs om de hoek, want dan moet je er een blog over schrijven en dan moet je ook gaan vertellen hoe jij dat dan in de wereld hebt gedaan en hoe dat dan wel of niet werkt.
Ja, alleen het grappige is dat de meeste mensen die zo denken niet eens kunnen schrijven, maar wel wereldproblemen op kunnen lossen. Ja, ik vind het bijzonder, man. Ik vind het heel, heel apart. Heel apart allemaal. Maar ja.
Wat? Ja, jongen. Wat ga jij doen deze lockdown?
Meer lezen.
Oké.
Okay. Ik ben nu begonnen aan het boek van Jean-Paul Sartre.
Ah. De kleine Fransoos. De kettingrokende kleine Fransoos. Ja, welk boek?
Ja, ik ben... Nausea. Misselijkheid.
Misselijkheid. Hij staat ook zelf zo op de cover.
Nausea, ja. Ja, het leest wel lekker weg, man. Het is wel weer in het Engels, maar het leest wel goed weg.
Beter dan Frans?
Beter dan Frans, ja. Ik heb dingen even geparkeerd. The Divine Comedy, de goddelijke komedie. Het is echt stevig, hoor. Het is echt heel stevig. Ik kwam door de eerste 200 pagina's, kwam ik goed door. Waar kun je het mee vergelijken? Ja, het is gewoon alsof je iets zwaars moet voorttrekken. En op een gegeven moment, in het begin dat je dan denkt, ja, dit lukt me nog wel. Maar door de duur ervan takel je af. En dat is ook wel met dat boek zo. Dus ik parkeer die even nog voor...
Is er niet een YouTube-serie van iemand die het eerst even goed uitlegt en dat je daarna denkt van, oh, met deze informatie kan ik het misschien beter lezen?
Dat is een goede tip. Heb ik al gekeken en ik heb wel wat video's bekeken erover dat ik denk, ja, die zit wel wat in, maar dat gaat meer over interpretaties ervan. En voor zover ik heb begrepen is het boek... scoort het op de tweede plaats na de Bijbel van meest onderzochte en meest geïnterpreteerde. Er is zoveel over te zien en lezen. Die Bishop Barron, weet je wel, die ook bij Jordan Peterson. Die gozer met dat brilletje. Ja, dat is echt ik vind hem wel echt een hele, hele grote baas, hoor.
Ja?
Maar die heeft ook,
met dat witte dingetje hier, toch?
Ja. Nou, hij is wel echt zo, die gozer, jongen. Hij is van alle gelovigen waar ik video's van heb gekeken, wel echt het meest prettig om naar te luisteren. Die gozer is echt... Hij weet echt zo verschrikkelijk veel. En het is gewoon grappig dat de production value van die video's van hem zijn echt fucking Hollywood niveau. Hè. Voor mij harken zij echt geld binnen. Maar hij praat ook heel, spreekt heel fijn. En, hij heeft dus ook een video over The Divine Comedy. Ik
ben wel benieuwd naar, man. 2023 ga ik aan beginnen. Ik kreeg trouwens een bericht van iemand. Misschien heeft hij het ook wel naar jou gestuurd. Die bedankt voor de tip van John Vervaeke. Maar die had dus een site gevonden met soort van show notes uit die video's. Of een inhoudsopgave van onderwerpen.
Ja, die heb ik ook in een Google Doc heb ik die staan.
Alleen dat was op basis van een commentaar. Dus er is kennelijk één iemand die heet dat de comment geeft met de inhoudsopgave. Dat is ook zo geweldig aan internet, hè?
Ja.
Dan maak je iets en dan is er iemand anders die dan even een toevoeging doet. En het is gewoon anoniem en die doet dat gewoon. Een soort van, hier, wereld, dit hoort er nog even bij. Ja, maar goed, dat stuurde die. En toen zei hij zei van, ik ben bij aflevering 6. En het is zo fantastisch, echt een paar van die superlatieven. En toen dacht ik van, ik hoop dat jij voelt wat ik ook voel. Dat je soort van, het is zo vet en overweldigend en cool tegelijk. Je kunt het gewoon niet uitleggen wat het is.
Ja, mooi. Mooi.
Maar ik denk dat...
Ik ga die link wel naar jou toesturen.
Ja.
Want het is inderdaad een... als het dezelfde is, ik heb hem ook al een tijdje in Google Docs. En daar kun je dus inderdaad suggesties maken. Het heeft nu 326 A4'tjes.
Jezus.
En het gaat dus inderdaad per aflevering heb je gewoon alle notes. Ja, het is top hoor. Het is echt top.
Oh, dat is
ook
niet.
Ook met afbeeldingen erbij en zo.
Hij had het, dat van hem is echt niet 326 pagina's. Maar
ik ga hem... Dat is ook zo mooi dat je nu...
Ik zat te denken namelijk, die videoserie... Ja, als hij hier ooit een boek van maakt... Of het liefst echt een box set.
Ja, ik koop ook 7 exemplaren van.
Ik ook. Dat is het enige. Dan verkoop ik alles. En dan ga ik alleen nog maar... Dan ga ik een bedje maken van die set. En dan ga ik daarop liggen.
Ja, ik vind echt dat... En daarom baalde ik dus zo van. Dat ene boek. Zombies in a Modern World.
In Western Culture.
In Western Culture. Ik was dus, ik ben geïntroduceerd aan John Vervaeke met die videoserie. Dus ik dacht ongeveer zoiets te krijgen uit het boek, maar dan gewoon met een leuke titel. Ja, toen ging ik het lezen, dacht ik, nope. Maar ja, dat is doet niets af aan het boek, maar wel gewoon dat mijn verwachtingen op dat moment heel anders waren.
Ja.
En dat kwam gewoon...
Volgens mij heeft hij het ook geschreven met zo'n PhD-student en nog iemand anders, ja. Hij heeft ook ooit een keer, volgens mij kwam ik op dat boek omdat hij een video had opgenomen met zo'n student. Dat je ook denkt, dan heeft hij het opeens, heeft hij weer een gesprek met iemand van 21. Die dan ook daar superveel vanaf weet. Ja.
Als ik op mijn 21ste in een gesprek zou zijn met John Vervaeke, dan zou ik echt binnen 14 seconden af moeten hangen.
Ja, sowieso.
Nu waarschijnlijk nog steeds, maar toen helemaal.
Ja.
Oké, jongen. Dus om je vraag te beantwoorden, we gaan niet zo heel veel doen. Niet zo heel veel. Heb jij nog wilde feestelijke plannen?
Kerst vieren met mijn broer en zijn vriendin. Broertje en zijn vriendin.
Gezellig, man. Duim omlaag.
Ja, zeker.
De groetjes.
Zal ik zeker doen. En verhuizen dus.
Wanneer gaan jullie de andere woning in dan?
Ja, volgende week ergens. We moeten even kijken. Want we hebben echt dus 4 weken om te verhuizen. We hebben nu 2 woningen. Maar dan.
Moeten wij nu even een moment nemen om onze luisteraars te bedanken voor het afgelopen jaar. Hun interesse, hun enthousiasme, hun reacties, hun donaties. En hopen dat we volgend jaar iets meer kunnen gaan doen.
Laten we dat, gewoon bij deze dus. En ja, suggesties en zo, allemaal welkom. Ik ben wel voornemens om dit gewoon lekker te blijven doen. En bovendien, over een week is het natuurlijk nog steeds 30 december. Hè? Maar dus we zouden dit jaar nog eentje kunnen doen. Of Oudjaarsdag zelfs, ik weet niet. Kijk maar. Ja. We gaan eventjes... we moeten dit even, we moeten het iets verbeteren. Dus inderdaad, beter aankondigen of livestreams beter aanpakken.
Dat is, dit is ons gezamenlijke doel voor het aankomende jaar. Dus als we het doel maken van ons beiden, dan moet daar toch wel vooruitgang in kunnen ontstaan, zou ik denken.
Ja.
Denk alright man, play that shit, play that tune.
Oh ja, ja, ja. Oh, dan duurt het weer eventjes. Hier, hup. Oké, okay, later.
Later.
Dit duurt al zo lang, om dit laatste stukje.
Ja, dat is